We willen graag beginnen met het lezen uit de schrift, uit het kostbare boek van onze Heer, uit het Evangelie van Johannes hoofdstuk 3, voor vanavond. Het onderwerp is, zoals aangekondigd, rechtszittingen in de hemel. Eerst het Evangelie van Johannes hoofdstuk 3 en dan wil ik graag beginnen in vers 14. En zoals de slang in de woestijn verhoogd heeft, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. En dan komt eigenlijk de tekst die ik belangrijk vind voor vanavond, wat het onderwerp betreft. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Ik denk dat Johannes 3:16 het bekendste vers is uit de Bijbel. Meest geciteerd, denk ik. We zingen daarover en onze kinderen hebben op de zondagsscholen ook dat prachtige lied op muziek gezet, vaak gezongen. U bent ervan op de hoogte. Het is zo'n enorme zegen als je de Heer Jezus mag kennen als je heiland en als je verlosser. Dat je de liefde van God hebt ervaren in de Heer Jezus naar ons toegekomen. Dat God zijn eigen zoon, zijn enige geboren zoon, de absoluut unieke, daar is er maar één van. Bij de eerstgeborene kunnen er nog een aantal zijn. Maar de enige geborene is uniek. En dat unieke is in Christus, in onze Heer Jezus, zichtbaar. Maar die kwam naar hier, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Dat blijde nieuws, dat evangelie van onze God en Vader, heeft mij bereikt. En zo zal het bij jullie, hoop ik, ook gegaan zijn. Ik kom zelf uit een kerkelijk milieu, en dat heb ik vaker geuit. Vader en moeder hadden wat bonje met elkaar, hun leven lang denk ik bijna. Er werd nooit één woord over gezegd thuis. Dus je moest het hebben van wat er zondags in de kerk gezegd werd. Een zondagsschool bestond in onze kerk niet. Dat was not done. Andere kerken hadden dat wel. Ik heb nooit het evangelie gehoord. Ik heb alleen geproefd dat onze plaatselijke predikant de Heer Jezus lief had. En geproefd dat hij het over hem had. Het merkwaardige is dat toen ik tot geloof kwam, niet meer naar die kerk ging, maar toch contact heb gehad met diezelfde predikant. En gehouden tot het einde toe bijna. En goede gesprekken had. Hij heeft wel geweten hoe het zat en hij had het zelf ook. Maar iets later heb ik mijn moeder in het geloof ontmoet, die mij verteld heeft van de Heer Jezus. Op een manier, misschien zegt u, dat zo hoort het ook niet. Nou ja, dat is altijd hetzelfde. Als iemand je het evangelie vertelt en het is op straat, dan zegt iemand, ja, dat moet niet op straat, dat moet in. En als het met populaire woorden gaat of met populaire voorbeelden, dan deugt dat ook weer niet. Maar het gaat om de inhoud ervan. En mijn hart is geraakt En ik heb de Heer Jezus leren kennen als mijn heiland, als mijn verlosser. En ik ben er nu nog steeds elke dag dankbaar voor. We danken ook elke dag hen in het examen voor de verlossing die we vonden in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Ik hoop ook dat u dat hebt. Ik weet niet wie allemaal meekijken, meeluisteren. Dat blijken toch wel enorme aantallen te zijn nu de laatste tijd. Maar als u meekijkt en u hebt de Heer Jezus niet als uw persoonlijke heiland, als uw persoonlijke verlosser, dan komt u een keer voor een troon te staan. Daar gaan we het vanavond over hebben. Die troon wordt dan meestal de grote witte troon genoemd. En daar staan alleen maar doden. Maar hier gaat het om mensen die dood zijn in zonden en in misdaden, die ja, voor God niet zouden kunnen leven. En die aangeboden krijgen om het eeuwige leven te ontvangen. Je zou zeggen, als er dan hongersnood in Gaza is en er komt een vrachtwagen met spul, dat wil je allemaal. Goed, dat snappen we. Maar als er dan zo'n nood is in de wereld, in de hele schepping, en er is een redmiddel, er is een hemelwagen vol met genade en met liefde en met vergeving en met een enorme zegen tot gevolg, eeuwig leven, dan zou je het dan willen pakken. We begrijpen eigenlijk niet waarom mensen dan zeggen, nee, dat willen we niet. Maar ik wil zo graag helder hebben dat dat evangelie een uitgangspunt is. Voor mij is dat zo. In Lucas 10, dus die tekst wil ik u ook graag lezen. Lucas 10, vers 20. Want zo'n tekst heb je later in je toespraak nodig om iets helder te krijgen. Lucas 10, vers 20. De Heer Jezus had de 70 uitgestuurd om te prediken, om te vertellen en om te getuigen. En om zelfs wonderen te verrichten. En die komen terug. Ik zal bij het vers 18 beginnen. Hij zei tegen hen, tegen die 70 die terugkwamen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. En ook om de tekst die ik voor mij vanavond gebruiken wil, verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Dat is de eerste duiding van Openbaring 20, dat is een boek des levens. Uw naam wordt opgeschreven in de hemel. Als u gelooft in de Heer Jezus, nou ja, er zijn theorieën over, er is een discussie over. Ja, God heeft alle mensen ooit al opgeschreven, staan allemaal in zijn boek. En dat wordt alleen maar doorgestreept als iemand nee zegt. Nou, ik denk daar iets anders over, maar dat maakt niet zoveel verschil. Vanaf het moment dat je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, is de hemel het registratiepunt. Uw naam is opgeschreven in de hemel. En als er straks een boek opengaat waarin jouw naam zou moeten staan, dan gaat het hier over. En dit is zoiets bijzonders dat de Heer Jezus zelf zegt, je kunt je verheugen over wat er aan spektakel is, aan wonder is en aan krachten aanwezig zijn. De Satan bijna op zijn kop trappen, vernietigen, stuk maken. Maar ja, dat is natuurlijk spectaculair. Maar laat dat maar geparkeerd staan. Dit is belangrijk. Je naam opgetekend in de hemel. Dan wil ik nog een tekst lezen. Misschien is het wat anders dan anders. Filippenzen 2, Filippi 2 of Filippenzen 2. even Filippenzen 2, vers 12. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, mijn tegenwoordigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, in deze herziene Statenvertaling waaruit ik lees, staat: werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Maar het ging om die uitdrukking: werk aan uw eigen zaligheid met vrees, met eerbied, ontzag, met het Duitse woord ehrfurcht, dat is dus niet zozeer bang zijn voor, maar ontzag hebben voor. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, ook ontzag. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Dan komt de discussie uit van: wat moet je zelf dan doen om behouden te worden? Hier staat: werk aan je eigen zaligheid. Ik denk ook dat je dat uit kunt leggen als: je moet dat gestalte geven. Je moet dat wat je hebt, die zaligheid, heb je gekregen, heb je ontvangen. Dat moet je dus uitwerken. Dat moet je, laat maar zeggen, zichtbaar maken. Dat blijkt ook uit de rest. Doe alle dingen zonder morren, weet je wel. Dat moet dus zichtbaar worden in onze taal, in onze gedragingen en in ons getuigenis. Andere vertalingen hebben daar het woordje bewerkt staan. U bewerkt uw eigen zaligheid. Nou, niet dat je iets kunt toevoegen aan dat zalig worden proces. Efeze zegt nadrukkelijk: uit genade bent u behouden, niet uit uzelf. Het is een geschenk van God. Als u de tekst wilt, Efeze 2, vers 8 en 9. Heel precies. Dus niet een soort werkheiliging. Kijk, als je in de, laat maar zeggen, in de tijd voor Luther en voor Calvijn behouden wilde worden, dan moest je een aflaat kopen, dan moest je betalen. En dan zou er dus wel een kerk voor je bidden of een heilige. Of, enfin, je had iemand nodig om je daar te komen. Je had een opstapje nodig. Ik heb dat heel vaak vergeleken met een hele merkwaardige tekst uit het Exodusboek. Als de 10 woorden, de 10 geboden van Jahweh geklonken hebben en het hele volk staat te bibberen en op afstand te trillen, dan zegt de Heer: en toch heb ik een plaats waar ik kan staan en zegenen. Exodus 20, midden in dat hoofdstuk. Ineens een, waar de Heer kan staan en zegenen, en wat blijkt, dan heeft hij een altaar. En er staat er onmiddellijk bij: let op, je mag geen trap gebruiken bij dat altaar. Je moet niet een opstapje nemen. Je moet zo komen, zonder hulpmiddelen. U vindt het misschien flauw, maar dat is wel precies aangegeven. Niet uit uzelf. Het is een geschenk van God. U bent behouden geworden door het geloof in de Heer Jezus. En dat geschenk van God is de Heer Jezus. Dus die werkheiliging, die, waardoor je uiteindelijk daar komt. Ja, je moet de eerste stap dan nog doen, dat is dan bekering. Maar als je de eerste stap gedaan hebt, ja, dan heb je eigenlijk hulp nodig van heiligen of van predikanten of voorgangers. Of nee, zegt de Bijbel. Ik bedoel dat niet te zeggen dat die geen hulp zouden kunnen bieden en geen aanwijzingen zouden kunnen geven. Dat doen ze zeker, als het goed is. Maar het gaat me erom dat u heel precies weet: uit genade ben ik behouden en dat is niet uit mezelf, Dat is een geschenk van God. Als je daar bent, dan blijft alleen genade over. Daar is er dus geen, laat maar zeggen, gedragscode waardoor je zalig zou worden. En dit zeg ik bewust, omdat we het verderop over ons gedrag hebben. Want daarover gaan die rechtszittingen. Met andere woorden, ik wil dit zo graag helder hebben, dat we ons allemaal realiseren dat het behouden worden op zich een genade van God is. Het enige wat wij mogen doen is, dank u wel zeggen, onze hand leggen op het offer. Dat is voor mij de definitie van geloven. Je één maken met het offer. Je hand leggen op het werk van de Heer Jezus. En zeggen, dank u wel Heer Jezus dat u dat deed, dat u naar het kruis wilde gaan en dat u uw eigen leven wilde geven, zodat wij voor altijd van schuld verlost, van zonden gered, eeuwig leven zouden vinden. En opgeschreven zijn in de hemelen. Nou, nu proberen we naar die eigenlijke teksten te gaan die te maken hebben met die rechtszittingen in de hemel. Dat ga ik nu ook lezen met u, 2 Korintiërs. Hoofdstuk 5, 2 Korintiërs, hoofdstuk 5, het hele hoofdstuk gaat een beetje die kant op. Vers 4, daar wil ik dan beginnen. Eigenlijk kun je ook bij vers 1 beginnen. Want ook wij, vers 4 van 2 Korintiërs 5. Want ook wij die in deze tent zijn, hij bedoelt zijn eigen lichaam hier op aarde, gewoon hier leven. Zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben. We willen immers niet ontkleed, dat wil zeggen sterven. Maar overkleed worden. We willen dus met dat nieuwe, dat prachtige wat nog uit de hemel komt, al overkleed worden. Zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Vers 5. Hij nu die ons hiervoor heeft toegerust is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Dus van dat nieuwe leven heb u nu een onderpand gekregen, een voorschot gekregen. En dat is de Heilige Geest in u. Goed, dat is misschien veel. Zou heel veel tijd voor vragen om dat uit te leggen, helemaal. Maar u hebt van Gods wegen een voorschot gekregen op wat er nog gaat komen. Dat staat er. Onderpand van de toekomstige erfenis. Die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. We hebben dus altijd goede moed, vers 6. En weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, hier nog aanwezig zijn, uitwonend zijn van de Heer. De Heer woont in de hemel, in het Vaderhuis. En wij wonen hier in Sliedrecht. Uitwonen van de Heer, want wij wandelen door geloof, vers 7, niet door aanschouwing, dus we geloven dat, maar we zien het nog niet, maar we hebben goede moed en we hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Nou, dat zijn dus die lui die geen levensmoed meer hebben, nee, dat staat er helemaal niet. Maar dat nieuwe leven dat de Heer ons gegeven heeft, zouden we wel graag willen zien. Dat lukte niet, maar we zouden er wel graag deel aan hebben. Daarom stellen wij er ook, vers 9, een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, hoe dan ook, vandaag of morgen, vandaag of in de toekomst, om hem wel behagelijk te zijn. Vers 10, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Hetzij goed, hetzij kwaad. Dat is een rechtszitting. Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Dat is een rechtzetting in de hemel. Er komt een moment dat de Heer Jezus daar zal zitten. In glorie en in heerlijkheid in de troon. En jij staat ervoor. Oei. En dan maar afwachten of je daar mag blijven. Is dat het ongeveer? Of je ticket wel geldig is. Of dat je toch een kat in de zak gekocht had. Zo heet dat misschien. Antwoord nee. Er zijn een drietal dingen die je dus zou kunnen overwegen. En die staan ook in de Bijbel. De Heer Jezus heeft gezegd dat er talenten worden uitgedeeld. De een kreeg 5 talenten, de ander 2 en nog 1 met 1. Nee, sorry, met 10 en 5. Nou ja, laat ik het. Ik heb hier een spiekbriefje. Matteüs 25, vers 15. Zoek het maar even op, dat is verstandiger. Dan is een, geloof je, het gestotter van mij misschien. Matteüs 25, vers 15. Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en zijn bezittingen toevertrouwde. En de een gaf hij 5 talenten aan de andere 2. Het was toch 5, 2 en 1. En de derde 1. Ieder naar zijn bekwaamheid en hij reisde meteen weg. Dus ik was niet erg waar, maar dit is het. 5, 2, 1. En daar moet mee gewerkt worden. Daar moeten ze iets mee doen. En die 5 talenten ontvangen had, vers 16 van Matteüs 25, handelde daarmee. En hij verdiende 5 andere talenten erbij. En die 2 had, die handelde ook. En vond ook 2 extra. En die 1 talent had, denkt, oei, strenge baas. Ik ga het maar begraven. En wacht af. Talenten. Waar wordt dit openbaar? Waar is die rechtzitting? Dat er komt een moment dat we voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. En dat zal blijken of je met jouw talenten gewoekerd hebt. En misschien heb je de 5, heb je heel veel talent. En misschien heb je met jouw talent zo gewerkt, getuigd, gesproken, gediend, dat er nog 5 bij kwamen. En wat heb je dan? Ga in de vreugde van uw Heer. En die 2 talenten had, heeft ook gewerkt, won er ook 2 bij, is een ander getal. Beloning, de vreugde van de Heer. De talenten zijn verschillend, 5, 2, 1. De een is meer getalenteerd dan de ander. Maar de vraag is, maak je 100%? 5, 5, 2, 2, 1, 0. Dat is het wat hier gegeven wordt. Er is een andere gelijkenis, die vind je ook in de Bijbel, dat is van de ponden. Dat staat in Lucas 19, maar die kent u wel. Daar krijgen 10 mensen allemaal 1 pond. Bij de talenten 5 en 2 en 1. De een is meer getalenteerd dan de ander. Maar de vraag is of die getalenteerd is, 100% rendement maakt van wat hij ontving. Wat heb je gedaan met dat wat de Heer je toevertrouwde? En of dat nu schrijven is, of preken is, of zingen is, of dienen is, of computeren is, of evangeliseren is, of kinderwerk is, of zendingswerk is in Afrika. Wat ook. Met dat wat de Heer je gegeven heeft, mag je aan de slag gaan. En de vraag is, doe ik dat voor 100%? Ga ik voor 100%? Zo ja, beloning, vreugde van de Heer. Maar er is een ander iets. En dat heeft elke gelovige een pond. We hebben allemaal hetzelfde gekregen. Er is een soort pakketje wat je van je door de Heilige Geest in jou gekregen hebt. gegeven. En daarmee moet je aan de slag. En wat blijkt? Dat één met dat ene pond er 10 bij kan winnen. Dat is niet 100%, dat is 1000. En de ander die veel minder had, sorry, de ander die ook een pond had, dus hetzelfde pakket ontving, maakte daar 500% van. En er waren ook die er niets van maakten. Daar is de uitdeling gelijk, allemaal 1 pond, precies hetzelfde pakket, maar de beloning is totaal verschillend. Dat wordt gekoppeld bij de rechterstoel van Christus aan 10 steden gezag in het 1000-jarige vrederijk, of gezag over 5 steden in het 1000-jarige vrederijk. Nou ja, ik heb vaak geroepen, of gezag over een geheuchtje daar ergens tussen Harkstede en Slochteren, want daar voelde ik me nog echt een beetje thuis. Ik hoop dat dat geland is. We hebben allemaal hetzelfde geloofspakket. We hebben ook een speciaal talent. Ieder afzonderlijk. Heel verschillend. En dan komt het op 100% aan. Maar dit is meer dan verdubbeling. Dit is veel meer. Dit is rendement voor de Heer. Waar wordt dit openbaar? Voor de rechterstoel van Christus. En u zegt, dit stukje in 2 Korinthe 5, daar sta je dan. Ik wil het heel eenvoudig zeggen, dat is wel eens vaker aan de orde geweest. Ik kan mijn uiterste best doen. Ik heb ook iets gekregen waar ik verantwoordelijk voor ben. En de vraag is of ik daar 100% in maak. Maar ik heb ook een pakketje wat jij ook hebt, precies hetzelfde. Hoe ga je om met je geloof? Wat doet het? Dat heeft iedereen. We hebben allemaal de Heilige Geest ontvangen. En hoe ga je om met elkaar? Wat gebeurt er? En dat wordt beoordeeld door onze Heer Jezus. Nu is er een oud lied, ook uit Johannes de Heer, maar ook uit andere bundels. Wat heb je gedaan voor de Heer Jezus? Wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Je kunt buitengewoon dingen doen. Je kunt hele grote bekwaamheden hebben. Maar je kunt, als het om de Heer Jezus gaat, wel eens helemaal fout bezig zijn. Als iemand tegen je zegt, en nu citeer ik Maarten Luther, je hebt prachtig gesproken vanavond. Toen zei Maarten Luther, een hele oude, je bent de tweede die het zei. De duivel zei het net ook al. Zo oud is die uitdrukking. En dat betekent dus dat je ook aan jezelf kunt denken in dat wat je voor de Heer Jezus doet. Gaat het nog om ons, om onze club, om ons inzicht, om onze positie? Moeten wij stralen? Gaat het om mensen die naar ons komen of die ons bejubelen, die ons applaus gaan brengen? Hebben wij een applausmeter voor onszelf? Of zou de Heer zeggen, ja, toen je dacht dat het allemaal niet zo goed ging, toen heb ik een heel ander resultaat gezien. We worden openbaar voor de rechterstoel van Christus. Wie worden daar openbaar? Mensen die van God bekwaamheden hebben gekregen, mensen die een pond in hun hart hebben ontvangen, een soort basispakket. En gewoon die mensen die voor de Heer Jezus bezig zijn. Zie je daar tegenop? Zou je daar nog teruggestuurd kunnen worden? Nou, als ik denk aan die ene, aan dat ene talent, waarvan de Heer zegt, dit geef ik dan maar aan die al een andere die al meer talenten heeft. Of dat ene pond, waarvan die ene zegt, ik begraaf het maar, ik doe er maar niks mee, want u bent streng en u bent hardvochtig. En Dat blijkt een ongelovige te zijn. Maar vanaf het moment dat ik de Heer Jezus heb leren kennen en hij echt aan je hart openbaar wordt, als degene die met grote liefde aan het kruis zijn handen uitstrekt en daar mij als het ware zegende met die uitgestrekte armen. Daar zei Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ziet u het gebeuren? Vrouw, zie uw zoon, of tegen de moordenaar, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Die zegenende handen van de Heer Jezus. Het heeft me zo geraakt, Leviticus 9 bestuderend, dat als die hele studie van de tabernakel is klaar, de dienst kan beginnen. 7 dagen moesten de priesters bij de ingang van de tabernakel blijven zitten. Ze mochten niet weggaan, er moest doorgaan. En op die 8e dag gaat Aaron het offer brengen. Al die offers die genoemd worden, worden daar 1 keer gebracht door Aaron. En als hij er klaar is, dan zegent hij het volk. Dat is tijdens het offeren. En daarna kwam hij van het altaar af. Waarschijnlijk een aardenglooiing. Hij is van het, een trapje mocht hem eens niet. Van een aardenglooiing naar beneden gegaan. En toen is hij samen met Mozes het heiligdom ingegaan. En toen ze er weer uitkwamen. De Heer Jezus is, nadat hij gestorven is en het werk klaar was, op het kruis al gezegend. Toen is hij ingegaan. Dat noemen we Stille Zaterdag, hè? Weet je wel. Een stuk restje van de Goede Vrijdag. Maar toen ze er weer uitkwamen, hebben ze het volgens op de opstandingsdag, de Heer Jezus in het midden van de discipelen, en dan ineens vrede, zei u. Dat hele plaatje is zo schitterend, van vuur over het altaar. Maar profetisch, een prachtig stukje schilderij daar ineens in Leviticus, over dat wat de Heer Jezus op het kruis heeft gedaan. Dat vormt je. En nu, als dat mijn drive is, uitgangspunt is van dienst die ik voor de Heer mag verrichten, wat het ook is met mijn pond, net zoveel als jij, of met een bepaald talent, hoe dan ook, getrouw zijn, scoren voor de Heer Jezus, dan kom ik eruit en dan krijg ik een kroon van hem. Dat zegt Paulus. Zie je, zegt, ik ben bijna klaar met mijn werk. Zijn dienstwerk en voorts is voor mij weggelegd een kroon van de gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag gaat geven. Wie is die rechtvaardige rechter? Onze Heer Jezus. Hij is daar. En dan geeft hij jou een kroon. En ga je dan zeggen, nou, zie je wel, buurman, dit heb ik gepresteerd. Nee, je ziet hem. Je ziet hem. En je valt voor hem neer. En je geeft jouw kroon aan hem. Je zegt, Heer Jezus, dat hebt u in mij gedaan. Niet ik heb het gedaan, maar u hebt het in mij gedaan. Nu, dat is precies wat de bedoeling is, dat de Heer Jezus al die kronen krijgt. Als in Zacharia 6 een hogepriester gekroond moet worden met kronen, en met, weet je wel, kronen, het meervoudsvorm is daar gebruikt, dan is er een soort ik heb het wel eens vergeleken met een, je hebt een taart en je hebt een bruidstaart met een paar lagen. Nou, nog meer, weet je wat? Allemaal lagen, allemaal kronen. En die worden op het hoofd van hem gelegd. Hij krijgt glorie van dat wat ik heb mogen doen. Hij krijgt de eer van dat wat jij mag doen. Wat jij gedaan hebt voor de Heer Jezus. Dat jij gedaan hebt, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Dat betekent dat het in feite het openbaar worden is, het openbaar maken is van de beloning die jij, niet om een soort betere stoel in de hemel te krijgen, een betere positie te hebben, maar om hem te eren, om hem een soort surplus te geven. Hij is al geëerd met eer en heerlijkheid, hij is in de troon, heeft alle macht en jij mag er nog iets aan toevoegen. Dus niet dat ik een betere stoel krijg, een betere positie in de hemel heb, maar dat hij nog meer eer krijgt door wat wij hebben gedaan voor de Heer Jezus. Dat is de insteek. Zou je dan niet verlangen naar die rechterstoel van Christus? waar dit openbaar wordt. Ja, kom je er misschien kaal uit omdat je niks zegt? Ja, dat kan. De Bijbel geeft zelfs een optie dat kan. Er zullen mensen behouden worden alles door vuren heen. Alles wat ze hadden, dat was hout, hooi en stro. Hout, hooi en stoppels. Dus dat wat ze aandroegen, dat bleek niet bestand tegen het vuur, de heiligheid van God. Dat verbleekte, dat ging weg. Je blijft er kaal, maar je bent wel behouden. Als je dat wordt natuurlijk uitgelegd van, zo, dat is een makkelijk geloof. Dan kun je één keer een soort beslissing nemen. Dat laat je even luid en duidelijk weten naar de hemel toe. En daarna kun je gewoon je gang gaan. Ja. Is dat denkbaar door de Heilige Geest in jou? Nee, dat is niet denkbaar. Maar ik ga ook niet zeggen dat iedereen optimaal geestelijk is in zijn gedrag. Daarom is en in 2 Korinther 5, maar ook in Filippenzen 2, het gedrag van de gelovigen direct gekoppeld aan deze rechtszitting. Maar dit komt in de hemel. Dat wat jij hebt toegevoegd. Nog een keer Zacharia 6, ik heb het net geciteerd. Daar worden die kronen gemaakt, die komen op het hoofd van Jozef, waar de hoge priester te staan. Daar is die geschiedenis in Zacharia 6. Maar die kroon die blijft ter gedachtenis aan Helem en aan nog een en aan nog een, die blijven zichtbaar. Het is alsof er een vitrine neergezet wordt, waarin die kronen die wij mochten aanreiken, toch zichtbaar blijven met, nou, er staat een klein regeltje onder, dat heeft daartoe gedaan. Niet voor mij, maar uit dankbaarheid. En de Heer Jezus gedenkt het altijd. Ik wil zo graag, heel eenvoudig, de Heer Jezus dienen. En ik zou zo graag willen dat hij een enorme kroon krijgt door wat ik doe en wat ik graag wil doorgeven. Dit is openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Daar hoef je niet tegen op te zien, daar kun je naar uitzien. Als je langer meeloopt in de gemeente, weet je ook dat er wel eens conflicten zijn. En die conflicten die leiden ertoe dat soms scheidingen ontstaan. Maar er zijn ook conflicten die je moet laten liggen. En ik heb geleerd, heel lang geleden is dat al begonnen, dat een oudere broeder zei, we laten dit los tot de rechterstoel van Christus. Dat betekent, we komen er niet uit. Er zijn twee meningen, of drie, nog meer. En we kunnen daarover eindeloos discussiëren. En dan uitvogelen wie de meeste power heeft, de meeste papieren. Je kunt ook zeggen, wat ik heb moeten leren. Laat u nu maar eens los tot de rechterstoel van Christus. Ik zie er naar uit, lieve broeders, dat bepaalde kwesties waar ik in betrokken raakte, openbaar zullen worden. En dan zullen worden bekeken door hem, met zijn ogen. En dat is een zegen. Dat is een geweldige zegen. En dat betekent niet dat je hier per se je recht moet halen, gelijk moet krijgen. Dat betekent alleen dat, Heere, we laten dit aan u over, we laten dit los tot die rechterstoel van Christus er is. En dan wordt het openbaar. Dus die rechterstoel van Christus is niet iets om bang voor te zijn, maar om naar uit te zien. Dat wilde ik er graag inleggen. Niet zelf in stoppen, maar ik denk dat dat de bedoeling is. Het is een zegen. Nu gaan we naar Matteüs. Weer terug naar Matteüs 25, waar ook al over die talenten gesproken werden. In Matteüs 25. Maar nu een ander vers natuurlijk. Vers 31. Matteüs 25, vers 31. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn: kom, gezegenden van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger. En dan gaat u verder lezen, maar dat heb u misschien al heel vaak gelezen. Schapen en bokken. Ik heb vroeger geleerd dat je een schaapje van de goede herder moet zijn. En dat werd ook een beetje gekoppeld aan dit. Je hebt schapen en je hebt bokken. Nu, dat klopt niet. Ja, als u het anders wilt denken, voor de rechterstoel van Christus. We wachten wel tot hij, begrijp u mij, wat ik net zei, wil ik daar ook op laten slaan. Ik hoef geen gelijk te hebben. Maar hier staat nog een keer vers 32. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. Voor zover ik mijn Bijbel begrijp, gaat het om volkeren. Wat hebben ze gedaan met dat volk Israël? Het is heel beklemmend als je dit ziet. Wat heeft Nederland gedaan met het Joodse volk? Dat is hier aan de orde. En dat is heel scherp. Heb je ze gehuisvest in de Tweede Wereldoorlog? Heb je ze, toen ze honger hadden, gevoed? Nou ja, vul nou eens in. Probeer het eens. Maar als je het één keer probeert, dan krijgt het gelijk een hele, hele concrete boodschap. Heer, wat doen wij met dat wat van u is? Want u hebt dat volk uitverkoren vanaf de grondlegging van de wereld. U en ik uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Zij uitverkoren vanaf de grondlegging van de wereld. Wat hebben ze gedaan? Wat doet Iran nu met Israël? Wat doet de Palestijn nu met Israël? Ik wil niet de daden van Israël goed praten. Ik ga niet de politiek van meneer Netanyahu verdedigen of iets daarover zeggen. Dat is allemaal mensenwerk. Ze hebben in de tijd van onze Heer Jezus, de grote koning, weggestuurd. Ze wilden hem niet en ze hebben hem naar het kruis verwezen. Ze hebben gesmeekt of hij alstublieft gekruisigd kon worden. Maar er komt een moment dat ze voor de rechterstoel staan. Voor die grote witte troon is het nog niet eens. Voor de rechterstoel, dat de rechter van de ganse aarde de schapen van de bokken scheidt. En al die details die daar staan over wat ze gedaan hebben of wat ze niet gedaan hebben, hebben te maken met hoe zijn wij omgegaan met dat enorme getuigenis van waaruit ook onze Heer Jezus Christus geboren is, die wat het vlees betreft uit Israël is. Romeinen 9. Wat doen we? Dat moet een enorme ontgoocheling zijn. En misschien wel een enorme bemoediging zijn voor andere volkeren. Maar dit is een heel spectaculair rechts gebeuren. Een rechtszitting in de hemel. Waarbij dit het kernpunt is. Wat heb je gedaan met mijn volk? De Bijbel zegt, ik was maar een weinig vertoornd. Dat zegt de Heere van de Babyloniërs. Maar jullie hebben, en ik heb jullie laten geworden. Ik liet jullie toe dat je Jeruzalem kon platgooien. Maar je bent veel te ver gegaan. Daar zie je al iets van deze rechtszitting terug in zo'n geschiedenis. Hele eenvoudige dingen. Nu dan de volgende. En dat is de grote witte troon in Openbaring 20 vers 11. Openbaring 20 vers 11. En ik zag een grote witte troon En hem die erop zat, voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden klein en groot voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens, waar uw naam in staat, toch? Hè? Weet u nog van uw naam wordt opgeschreven in de hemelen? Dus zijn boeken waarin de gedragingen van alle mensen te vinden zijn. Een soort archief van je welste. En dat was het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld, iedereen overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dat is de tweede dood, dat is de hel. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, wat mooie dat jouw naam er wel in stond. Weet je het begin, hè? Heb je nog? Daarom heb ik het willen lezen uit Johannes. Maar dat iedereen, als hij niet blijkt ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Hier staan de doden. Niet om daar nog uit te maken of ze wel of niet schuldig zijn. Zo van, dat er nog een soort vrijspraak zou zijn voor die doden. Nee, alleen om aan de doden, dus al die mensen, te laten zien dat God rechtvaardig is. Dat hij niet zomaar wat zei, of niet zomaar wat doet, maar dat hij bewijsstukken laat zien. Ze worden geoordeeld op grond van wat in die boeken geschreven staat. Als Malachi het al durft te zeggen, het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, voor u wordt een gedenkboek geschreven, voor uw aangezicht, waarin al die daden, al die ontwikkelingen vastgelegd zijn. En als wij vandaag iets kunnen vastleggen en we geheugendragers hebben met enorme capaciteit, zou de schepper zelf dan niet iets groters, iets beters hebben, iets dat nog veel sneller is hebben? Antwoord: ja, dat heeft hij. Al die dingen zijn helder. En daar staan ze, daar staat Pilatus. Sorry, misschien heeft hij zich bekeerd. Zou kunnen, weet ik niet. Maar daar staat hij dan. Wist u niet dat ik macht had om u weer los te laten, of een macht had om u te geestelen? Zegt Pilatus tegen de Heer Jezus. Nou, u zou geen macht over mij hebben, zei de Heer Jezus, als het u niet van boven gegeven was. Maar daar staat hij. En daar wordt dit geopenbaard. En dan word je stil, want dan weet je het. Je weet het. Ze weten het. De Heer Jezus vertelt de gelijkenis van... Nee, vertelt geen gelijkenis van de arme Lazarus. Hij noemt een naam en dat is een iemand. Maar van die rijke man. Ik lijd pijn in deze vlam. Is geen mogelijkheid meer. Wat een vreselijke die situatie. En als de Heer de grote witte troon laat neerzetten, doet hij dat niet om nog uit te maken of ze wel of niet, laten we zeggen, naar de hemel zouden kunnen gaan. Of een beetje hemel. Of ik weet niet of de gradatie is. Hij laat zien wie die zelf is, de rechtvaardige. Dat hij niet anders kan. En dat hij het volste recht heeft om dit uit te spreken, om dit te zeggen. Daar wordt het stil. Er is niks meer. Al die grote monden stoppen. Al die tegenkantingen, al die constructies over schepping, of over de mens, of hoe het zit, en wat wel en wat niet kan. De eindeloze gesprekken die gevoerd zijn over hoe het moet, ze verstoppen. Want daar staat de Heer Jezus. Dat is de norm van God. En als je niet in hem gelooft, als je hem niet hebt en hem niet kent, als je heilig is, als je verlosser, dan ben je voor altijd verloren. Dan ga je naar de poel van vuur, dat is de tweede dood, dat is de hel, waar de Satan en zijn trawanten zijn. Daar. Afschuwelijke toekomst. Wordt het niet tijd dat u en ik gaan zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat wij ingeschreven zijn. We hebben nu dat de Heer Jezus zei tegen die 70, verblijft u niet over die spektakeldingen. Dat was een bijzonder iets geweest, de Satan vertrappen. Maar verblijf je over dat uw naam is ingeschreven in de hemel. Dat is het boek des levens. Daar staat mijn naam in. En al die veranderingen die de mensen in zichzelf tot stand brengen. Ik wil geen discussie over transgenders en zo ontketenen. Maar al die veranderingen. Ik hou mijn hart vast. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat de Heer Jezus genadig is. En dat God genadig is. En dat hij ook wil dat die mensen gered worden. Hoe dan ook. En je kunt soms een fout niet eens herstellen. Maar laten we nu eens proberen te zeggen, Heer, dank u wel. Dat u met ons, mensen die net zijn als al die anderen om ons heen, toch een hele andere route ging. Een hele bijzondere route. En die bijzondere route loopt via het kruis van Golgotha. Dank u, Heer Jezus, voor het kruis. Op het God slammeren ze mijn zielen. Vol bewondering bidt ze aan. Alle mijn zonden heeft zijn zoonbloed weggedaan. En daar zal hem mijn oog aanschouwen. Daar zal ik hem bedanken. Daar zal ik hem eren. Daar ga ik hem aanbidden. Daar ga ik knielen. Daar val ik voor hem neer. En ga ik hem altijd door prijzen. En dat is een schitterende vooruitzicht. Maar al die anderen, die krijgen niet een soort gevoel van, we worden niet eens bekeken, of we hebben helemaal geen proces gehad, of we zijn helemaal niet in aanraking geweest met de boeken. Grote witte troon. De hele boekhouding van God wordt daar getoond. God is rechtvaardig. Hij doet nooit zomaar iets. Nooit. Hij vergeet ook niet dat hele kleine beetje wat jij, of het hele kleine beetje wat Dato voor hem gedaan heeft. Het is opgeschreven. Het is bekend. Die boekhouding van God. In Gods gedenkboek vastgelegd. Malachi. Maar die prachtige lijnen mag u een keer vasthouden. Ik had vanavond een taak om over de rechtszittingen in de hemel iets te zeggen. Misschien hebt u het een beetje meegepikt en meegepakt. En ik hoop dat u daarvan geniet. Maar ook dat de ernst ervan voor de ongelovigen. Wij dan wetende, zegt Paulus, de schrik des Heren. Dus we weten dat dit gaat komen. Overredende mensen, laat u met God verzoenen. Doe er wat mee. Dat is ook een appel. En dat mag ook best een keer een streepje krijgen aan de onderkant. De Heren zegene u en behoede u. Amen. Vader, dank u wel dat u dat prachtige boek in onze handen gaf. De Bijbel. Dank u ook dat de Heilige Geest er is, dat hij in ons wil werken. En dat we deze dingen ook vanavond mogen overwegen en mogen toepassen op ons eigen leven. En ook mogen hanteren in onze eigen levens. Maar ook, dat drijft ons uit tot nog veel meer gebed. Als we denken aan onze kinderen die misschien niet een keus gemaakt hebben. Of broer of zus, of ouders, of collega. Kennissen, buren. We willen u bidden dat velen nog de Heer Jezus zullen leren kennen. We willen u bidden dat heil nu nog steeds beschikbaar aanvaard wordt. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Vader, dank u wel dat we zo mogen bidden voor onze familieleden, voor broeders en zusters om ons heen die kinderen hebben, we kennen ze misschien in onze eigen gemeente, die kinderen hebben die een heel andere koers hebben gekozen. En we weten niet wat er in hun hart omgaat. We bidden voor ze. We bidden ook voor de prediking in de wereld van het evangelie, de lectuur verspreiden, getuigenis. De wereld wordt overspoeld met een anti-reclame als het om het geloof gaat. We willen u danken. Ze maken zich heel druk over, stel dat er een beetje een Russische invloed via de kinderen ook in Nederland binnen kan komen. Dat was even in het nieuws van de week. En we maken ons geen zorgen, of nauwelijks zorgen over die negatieve informatie die van de duivel rechtstreeks komt om de kinderen te beïnvloeden. We willen u zo bidden dat we wijs zullen zijn, voorzichtig zullen zijn, maar ook moedig zullen zijn. Wilt u die moed geven, want die hebben we niet van onszelf. Misschien mogen we wat lijken op de Heer Jezus, die getrouw was en die doorging totdat het volbracht is. We willen u hartelijk danken, Vader, voor uw Zoon. We prijzen uw naam en danken u ook voor dit onderwerp. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen.